Oké, okay, ja, sorry jongens.
Goedemorgen, Emiel.
Ja, goedemorgen. Ja, ik werd net gebeld door het ziekenhuis dat mijn zoon was gebeten door een beest. En tenminste het ziekenhuis, de ziekenboeg van de school. En hij kon niet meer lopen, had pijn aan zijn voet. Dus ja, dat is natuurlijk altijd heel slecht, want het is natuurlijk een hele slechte... ze spreken natuurlijk heel slecht Engels allemaal. En dan had het gelijk over de verantwoordelijkheid. Dus de idioterie die in Nederland is, begint hier ook al te komen. Dus in plaats van zich druk te maken om de patiënt, gaan ze zich druk maken om de verantwoordelijkheid van dat er geen beesten kunnen zijn op hun op school. Want ze doen aan pest control en ik kreeg een heel lul verhaal te horen over dat ze niet aansprakelijk daarvoor waren en dergelijke. Nou ja, dan, ja, dus alles in mij verzet zich dan daartegen, dat begrijp je wel.
Ja.
Dus daar ging het gesprek over. Dus ik zei, nou cut the crap. Ik zeg, en to the point, ik ben anderhalf uur van Hua Hin af. We rijden terug vanuit Bangkok. Ik zeg, nou, toen zei ze, ja, zullen we hem dan even een pijnpilletje geven? Ik zeg, nee, je moet hem geen pijnpilletje geven. Ik zeg, want als je een pijnpilletje geeft, ik zeg, en als ik dan terug ben over anderhalf uur, dan kan ik hem niet onderzoeken. En dan kan ik niet kijken of het een teek is geweest die hem gebeten heeft.
Mm-hmm.
Of dat het een soort onschuldige mier is geweest, weet je wel. Want voordat we hem in gaan laten spuiten met allerlei rotzooi, moet ik natuurlijk zelf eventjes gekeken hebben. Want ik ben natuurlijk dan daar zelf ook verantwoordelijk voor. Dus dat speelde even. Dus daarom ben ik iets te laat. Sorry mijn excuus daarvoor. Maar ik hoop dat je dat begrijpt. Dat dat even voortging.
Yes. Nou. In ieder geval wel iets te overzien. Zo te horen. Toch? Emiel, helemaal nog? Ja, heb je nu zelf gemute, Emiel? Emiel, ik weet niet of je het bewust gedaan hebt, maar je staat op mute. En ik kan jou niet unmuten. Hij zou inderdaad een bellen zijn, kunnen zijn, juist dat zou kunnen, maar meestal gaat het systeem dan snel om.
Ja.
Yes. Ben je er weer?
Ja, ik ben er weer. Goed zo. Mooi, okay. Even kijken. Ja, ik ben er weer helemaal goed zo. Nee, opgelost. Dus ik krijg nou een pijnstiller. En want hij begon te kermen van de pijn, had wat... op zijn rechterbeen wat schokken, zei hij. Dus voelde hij aan de bovenkant van zijn been, terwijl hij aan de benedenkant geprikt was of gebeten was door een beest. Maar goed, ik weet niet wat voor beest het is, dus dat moet ik even vragen. En dan zoek ik dat wel even uit. Ik heb vanavond wel weer een afspraak in Sha'am. Dat ligt 40 kilometer ten noorden van Hongkong, van Hua Hin. Maar goed, dat gaat natuurlijk dan weg. Want kijk, hier zie je gelijkwaardes. Hè? Wat is belangrijk? Dan is het dus de business of je kind, de gezondheid van je kind. Nou, en dan draait dat gelijk om. Dus dan, dan twijfel je daar niet aan. En dan gaat het kind gaat natuurlijk voor de business.
Uiteraard. Hè? Ja.
Ja. Nou ja, niet uiteraard. Er is niks uiteraard aan.
Nou want, ja, in mijn systeem in ieder geval wel.
Ja, ja, precies. Exact. Hè, maar goed, zo zie je dus dat... Dat is dus NLP eigenlijk als het ware, of de, in de praktijk. En hoe hou je dan de kop erbij? Je moet gelijk een state management doen, omdat je natuurlijk kwaad maakt, omdat ze je niet begrijpen. Je moet wel rustig blijven natuurlijk, want je moet natuurlijk wel eventjes de jongen begeleiden. Die raakt in paniek. Die heeft ook nooit wat, net als een oude heer. En heeft hij pijn. Met het doorvragen bleek dus dat hij gestoken was door een rode mier. Die als het ware dood op zijn voet gelegen heeft. Zei hij althans zo. Dus, maar goed, ik ben met een uurtje ben ik thuis. En hij wordt naar huis gebracht met de bus. En dan rij ik even met hem naar het ziekenhuis of zo. Dan lossen we dat gewoon even op.
Dan weet je zeker dus, dat het oké is. Ja.
Ja, maar ja, goed, zijn natuurlijk, je bent in de tropen. Dus je moet natuurlijk oppassen.
Ja, en er zitten wat andere beestjes af en toe is hier in Nederland. Ja,
ja dat kun je wel stellen. Van de week liet de hond thuis s'avonds. En toen kwam er een grote varaan. Die kwam uit de bosjes. En ja, iedereen loopt hier altijd met een stok bij zich. He, als ze de hond uitlaten of ze lopen te joggen, hebben ze altijd een stok bij zich. En ja, die stok die hebben ze bij zich voor de wilde honden die er zijn. Er zijn heel veel wilde honden die rondlopen. En dat is niet zo erg, maar je hebt ze ook dat ze met 20, 30 tegelijkertijd bij elkaar lopen. En dan vallen ze je aan. En dan hebben de mensen een stok bij zich. Maar ze hebben ook een stok bij zich als er een slang oversteekt. Of dat er in één keer een varaan tevoorschijn komt. En die varaan doet niks. Het is wel een omnivoor, maar hij eet eigenlijk alleen maar planten. En hij eet kadavers. Dus dat is meer zo'n lijkenpikker. Dus als je een beweging maakt, dan daar is hij een beetje vies van. Maar ja, goed, er zijn ook bekentenissen toch wel van mensen die aangevallen zijn door zo'n beest. Ja, dus toen dacht ik bij mezelf, ja, Raadman, ik moet toch een stok meenemen als ik de hond uitlaat, s'avonds laat in het donker. Maar ja, je loopt natuurlijk niet door de PC-Hoofdstraat met zo'n beest.
Ja.
Zo, nou, dat weer er tussendoor. Nou, ik ben gezellig in Bangkok geweest. Gisteravond hadden we daar receptie van de Nederlandse Vereniging van Ondernemers. Er waren zo'n klein beetje 230, 250 mannen en vrouwen. En we hebben een tocht gemaakt op een hele mooie boot. Over de main river van Bangkok. En er was gelijk een soort feestje. Een muziekbandje, een DJ op een ander dek. Het was heerlijk eten, kan ik je zeggen. Want ze kunnen hier ontzettend lekker koken. Dat kan ik je echt vertellen. En dan hebben ze altijd, Thais eten. En daarnaast meestal dan ook nog Westers eten. Nou, en het is eigenlijk alle twee van uitstekende kwaliteit. En daartussendoor was de bedoeling dat er genetwerkt werd. Nou ja, en ik ben een aantal mensen tegengekomen die die mij kunnen assisteren in het realiseren van de huizen die ik ga bouwen. Dus dat is één, heel toevallig, een soort constructor. Hè, dus dan een constructeur die de balken kan berekenen en dergelijke. En die ook een soort architect bij zich had. Dus die kan voor het uiterlijk zorgen. En ik kwam een vent tegen die banners maakt. Ik moet banners laten maken. Dat zijn van die hele grote reclameborden als het ware. Vast op dat stuk grond. En ook voor de Vitamiet Group. Want ik heb afstand gedaan van de naam Krekels of Crickets. Dus ik noem het dankzij Jessica Vitamiet. En ik heb daar de Vitamiet Group van gemaakt. Omdat dat meer de lading dekt. Omdat het niet alleen de productie gaat, of de fok gaat van de krekels. Maar het gaat ook om de productie van de krekels. Dus van hoe gaan we die krekels maken. Niet alleen meel, maar ook hamburgers. En koekjes en spaghetti en allerlei dingen. Dus ik ga me daar ook mee bemoeien. Wat het eigenlijk eerst niet de bedoeling was, maar dat ik toch ga doen. En dat het dus allemaal in die groef valt. Dus dankzij Jessica, ik moet nog een foto van de vragen. Die zal ik ophangen in het kantoor. Zodat alle Thais moeten buigen 's morgens vroeg voor de uitvinster van de naam Vitamiet. Grapje Jessica, grapje. Dus dat netwerk.
Ik kom gelijk maar even omhoog. Want ik vind het echt zo super cool. Elke keer als ik jou die naam hoor uitspreken, dan denk ik, wauw.
Ja.
Weet je, vindt het echt geweldig dat je ervoor die naam hebt gekozen.
Ja. Nee, ik ben hartstikke blij mee. Daarvoor.
Heel mooi en groot en gezond en welvarend bedrijf mag worden, Emiel.
Ja, wees daarvan overtuigd. De zaadjes worden geplant in vruchtbare bodem. Dus en ik zorg er ook voor dat het goed zuurstof krijgt en voedsel krijgt. En energetische aandacht krijgt. Dus de zegen rust erop. Wees daarvan overtuigd.
Hartstikke mooi. Met een goede intentie neergelegd. Dus dan kan het niet anders dan goed uit voortkomen, denk ik. Toch?
Ja, ja en er waren ook een aantal mensen die vroegen aan mij van waarom ik geen seminars ging geven in Thailand. Want het is dus een er zijn wel heel veel mentale problemen ontstaan momenteel door de welvaart. Hetzelfde als dat er in Nederland is. Hè. Sas, dat heb je wel eens begrepen hè, met die piramide van Maslow.
Zeker.
Dat daar dus door ons, dat we zitten op een bepaald niveau. En ik moet zeggen, van drie kanten werd me dat gevraagd of ik dat wilde doen. Dus ik heb daar vannacht dan eens even over nagedacht. En toen dacht ik, ja, misschien wil ik dat wel doen. Maar dat moet wel van een hele andere kant aangevlogen worden. Want bijvoorbeeld een van de kreten is, op elk seminar, wat jullie dan ook mij vaak horen vertellen op de Clubhouse, is dus communicatie, dat zijn 7% is woorden, 38% is tonatie. En de fysiologie, de non-verbale communicatie, is 55%. Maar goed, als je hier kijkt, of hier luistert, dan is het al A. De linguistiek is heel anders. De opbouw van een zin is heel anders. En het is hier ook heel belangrijk, de tonatie. Je hebt woorden en één zo'n woord, dat kan 7 of 12 betekenissen hebben. Alleen, hoe leg je de klank? Een hoge klank, een laag klank, een beweegbare klank, van achter naar voor, van voor naar achter. Nou, kortom, ze zijn allerlei combinaties te maken. Dus de interne representatie waar wij het over hebben in de westerse wereld, met onze ogen, de oogbewegingen en de geluiden en de gevoelens en smaken en de geuren, hebben een hele andere, zitten neurologisch gezien helemaal anders in elkaar. En want ook als je kijkt naar ons woordgebruik, dan is dat 7%, maar de tonatie is dan gewoon dan die 38%. Maar de tonatie is hier wel 60-70%. En dat niet wetenschappelijk onderzocht, maar wel als ik gewoon luister naar de woorden, hoe ze uitgesproken worden. En de non-verbale communicatie is bijna nieuw. Want niemand beweegt zich, ze kijken je aan, ze blijven je aankijken met een droog gezicht. En ze vertellen dat ze heel veel verdriet hebben, of ze vertellen dat ze ontzettend veel plezier hebben. Dus dat is een beetje zo dat Chinees-achtige. En die woord, dat komt eigenlijk een beetje op het laatste. Want ze hebben daar een hele andere interne representatie bij als wij, door die volgorde die er gebruikt wordt. Dus ik heb eerst het onderwerp. Of eerst het werkwoord en dan het onderwerp. Wij zeggen dus ik loop en zij zeggen loop ik. Dus dat is een hele andere, zoals ik het wel eens uitgelegd, een hele andere telefoonnummer in het hoofd. Dus ik moet er eens even goed over nadenken of ik dat wil. Of ik daar tijd voor wil vrijmaken. Want het begint al aardig goed te worden en druk te worden. Nog drukker te worden met alle voorbereidingen die getroffen zijn. En er wordt nu geconcretiseerd. Op maandag ben ik weer de hele dag in Bangkok. Wat 2,5 uur rijden is. En ik moet morgen de hele dag werken. Ik heb morgen ook een afspraak, ook morgenmiddag van 2 tot 8:00. En zondag moet ik de hele dag werken in verband met wat dingetjes in Europa. En ik moet nog wat voorbereidingen doen natuurlijk ook voor aanstaande zaterdag. Tenminste voor volgende week zaterdag. Dus ik moet even kijken of het verstandig is, ja of nee. Dus dat even wat er nu even allemaal speelt op dit moment.
Ja,
maar goed, daar hebben we het over. We gaan het hebben over de werkelijkheid is illusie, Sas. Hè?
Ja, het is maar hoe je naar de wereld kijkt en wat je voor jezelf creëert. Hè?
Ja, en dat is vooral, denk ik, ik heb dat eigenlijk van de week, dacht ik daarover na. Omdat ik heel veel mailtjes krijg van mensen, en appjes krijg van mensen, een opmerking krijg van mensen. Van ja, maar luister, ik maak me zo vreselijk druk over datgene wat in de Oekraïne gebeurt. Trekken zich het lot aan van de mensen die op drift raken. Zelfs mensen die nemen mensen in huis. Ik heb een paar mensen aan de telefoon gehad die zijn op weg naar Oekraïne om mensen te halen. Mensen teruggekomen, mensen die mensen in huis opgenomen hebben. Ja goed, dat heeft allemaal te maken met jouw beeld van de werkelijkheid. Of je daar je mee bemoeit, of je dat aantrekt, dat je daar actie op onderneemt. En wat is goed en wat is fout? Nou ja, er bestaat natuurlijk geen goed, er bestaat geen fout. Maar wat is constructief? En daarom is dat beeld van de werkelijkheid een illusie. Dat je, als je dat gaat begrijpen, dat beïnvloedt giga je doen en laten vandaag de dag. En zodoende kwam ik en dacht ik van nou, samen met Sas, want die is ontzettend pragmatisch. Mag ik toch wel zeggen, zo Sas van je, hè?
En ja, ook
heel prachtig. Heel verstandig. Elke communicatie, gewoon of ik met Annemiek ben, of ik ben met Marloes, of ik ben met jou, of ik ben met Harold, krijgt een andere lading door het samen zijn. Wat we dan met z'n tweeën en met de interactie vanuit de room creëren.
Dat is zeker waar, ja.
Nou. En dat is geen goed of fout, het is gewoon anders. En bij jou gaat het gewoon altijd een andere kant op als bij Marloes. En bij Marloes gaat het weer een andere kant op als Annemiek. En bij Harold gaat het weer een hele andere kant op. En dat is ook fijn, ook voor de mensen die luisteren. Zodat ze dus dan ook op totaal andere manieren dezelfde informatie krijgen. Want het is uiteindelijk hetzelfde. Maar totaal anders gebracht, waardoor de een het wel pakt en de ander pakt het niet. Ik hoor dat ook, de mensen zeggen, oh nee, die Sas is dan fantastisch. Of Annemiek is er ook hartstikke leuk. Of Harold, ja, lachen. Zo, dus dat is juist die energie die er is. En dat is ook weer dat mooie om dat te zien. Dat die werkelijkheid dus een illusie is. Want ja, wij zitten in de doos. Hè, zoals ik dat dan altijd noem. Jij en ik nu zitten in de doos. En dat wordt dus door de buitenwereld anders bekeken van de buitenkant als dat wij dat van de binnenkant zien.
Ja, ook wij ervaren dat anders, hè? Ja,
ja, dus dat is dan natuurlijk ook wel interessant om dan te horen. Te horen dan niet te zien, maar te horen dan hoe mensen daarop reageren en wat ze daarvan vinden. Nou, goed. Ja. Moet er nog wat gebeuren? Of is iedereen al voorbereid?
De room wordt natuurlijk zoals altijd opgenomen. En kan je dus mooi terugluisteren op ratelband.com. En ja, ik denk maar veel bekende gezichten in de room. Dus ik denk dat ze weten dat we volgende week met z'n allen bij elkaar zijn. En ik denk dat er nog wel kaartjes zijn, Emiel.
Er zijn er nog een paar. We hebben een behoorlijk grote zaal, maar we hebben een hele grote zaal ook nodig in verband met de oefeningen en de bewegingen die we gaan maken en dergelijke. Dus volgens mij waren er nog iets van 4-5 kaarten te kopen of zo. Dus het is praktisch vol. Het wordt een mooi event. Ik ben elke keer mee aan het spelen in mijn hoofd van welke kant moet het nou opgaan. En er waren mensen die vroegen al een werkboek, daar konden ze zich op voorbereiden. Ja, ik heb die mensen laten weten van dat het werkboek nog niet klaar is, omdat ik nog steeds niet weet van hoe dat, welke kant dat op gaat. Dus laat dat ook een les zijn voor mensen die nu luisteren. Dat je altijd niet alles precies hoeft te weten voordat je iets gaat doen. Juist het spontane, hè, het niet voorbereiden, dat zorgt er juist voor dat er een bepaalde dynamiek ontstaat. Die anders alleen maar dwangmatig opgelegd wordt. Omdat er dus dan een bepaalde lijn is. En aan die lijn moet vastgehouden worden. Zoals je net hoort dat die mevrouw op school vertelt. Ja, maar wij zijn niet aansprakelijk voor datgene wat er gebeurd is. Want er kunnen geen mieren hier lopen. Want wij doen aan pest control. En ik kan u alle bewijzen kan ik u nu gelijk mailen. En in plaats van zich druk te maken om het slachtoffer, laat ik het zo maar zeggen. Maakt ze zich druk om zich vrij te pleiten dat ze niet aansprakelijk gesteld kan worden. Zo, dus dat is een heel ander uitgangspunt. En ook is dat dus dan weer voor mij een les weer. Dat als je dus een presentatie geeft, ja, hoe bereid je je dan voor? Natuurlijk wil je dan een aantal dingen kwijt. Hè? Dat is met je bedrijf is dat ook zo. Je wilt wat verkopen, nou, dan wil je wat kwijt. Nou, waar ga je het over hebben? Nou, dat weet je dan wel. Dat is dan jouw product. Dat is dan jouw auto of jouw dienst. Of het is een computerprogramma. Of het is, nou ja, maakt niet uit. Dus dat weet je wel. Maar ja, moet je dat helemaal voorbereiden? Of moet je alleen maar zeggen van, nou, ik bereid me alleen voor op de prijs. En ik bereid me voor op de levertijd. En ik ga me voorbereiden op om te vertellen van wat het product allemaal voor voordelen heeft voor jou.
Werken met wat er is op dat moment. Ik vind het juist wel mooi om verrast te worden. Nou ja. Ik wil je ook nog even deze kans benutten om je te bedanken dat ik een kaartje gewonnen heb. Met inzending. Ja.
Nou. Dus. Nou ja, goed. Als één hem verdient heeft, heb jij hem dan verdiend. Dan,
nice. Leuk.
Ja.
Dus tot zaterdag.
Tot zaterdag. Doei, 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 doei. Zo, dus even over werkelijkheid is illusie, hè, Sas? Nou, dat is dus eigenlijk daar hebben we natuurlijk al zo vaak over gesproken, maar nu even in de context waar mensen zich ontzettend druk om maken, dat is dat Oekraïne-verhaal. En over de mensen die daar slachtoffer van zijn. En dat die hoogstwaarschijnlijk, niet hoogstwaarschijnlijk, dat het giga invloed heeft op datgene wat er momenteel en staat te gebeuren in Europa, CQ, Nederland. Nou, jullie weten een klein beetje, denk ik wel, hoe ik erin sta. Sas, is dat zo of is dat niet zo?
Ik heb natuurlijk niet de mogelijkheid om altijd alle rooms terug te beluisteren. Dus ik weet niet wat je er precies over hebt gezegd. Maar ik weet wel dat je altijd alles van de verschillende kanten belicht. Dus...
Ja, Nou ja, het gaat dus nou hierom natuurlijk dat er een aantal... kijk, en dat is, daar gaat het om, dat er een aantal overtuigingen zijn. Hè, die overtuigingen die bepalen je perceptie. Daar komt, eerst komt daar je gemoedstoestand. Hè, dus dat is de theorie nu eventjes. Dat is je theorie, hè, dus de theorie. En dan gaat het om de theorie in de praktijk te brengen, hoe je dat dus kunt sturen. Dus om te beginnen is het de gemoedstoestand. Dus als je stress creëert door datgene wat je ziet of wat je hoort, dan wordt je gemoedstand er niet beter op. Hè, dus de kleur van de bril wordt steeds donkerder, laat ik het zo maar zeggen. En die wordt steeds meer gecentreerder. Hè, je gaat steeds minder zien van de werkelijkheid. Hè, dus je krijgt steeds minder keuzes om daaruit te kiezen. En je gaat steeds meer gefixeerd. Hè, dus dan ontstaat dan als het ware een soort fixatie op het negatieve of op het positieve. En meestal is dan dat het negatieve. Dus het is heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt in deze tijd van onrust. Want dat er onrust is, dat is natuurlijk een werkelijkheid, maar dat is ook een illusie. En die onrust, daar gaat het nu om van hoe etiketteren wij dat zelf, zodat wij in die vermogende stemming blijven, waardoor wij goed kunnen functioneren voor onze kinderen, goed kunnen functioneren voor ons eigen lichaam, goed kunnen functioneren voor de relaties waar we in zitten, goed kunnen functioneren voor alle plannen die we hebben voor de toekomst, zodat we in ieder geval op de rit blijven staan. En dat we niet in paniek uitbreken en dat we meelopen met de grote massa, die dus zich dan gek laat maken door media, gek laat maken door allerlei meningen en alle die meningen dan aanneemt voor zijnde waar, in plaats van bij de les te blijven en te zeggen, ja maar luister, dat is de illusie van iemand anders. En op het moment supreme al dat je dat tegen jezelf kunt zeggen, hè, dus niet dat is de werkelijkheid van iemand anders, nee, dat is de illusie van iemand anders, dan gebeurt er al iets in je hoofd, omdat je dus het woord illusie anders hebt geëtiketteerd als het woord werkelijkheid. Het werkelijkheid is dus dat het werkelijk zo is voor jou, en illusie is dus dat het iets denkbeeldigs is. Je hebt er iets, een illusie van gemaakt. Je hebt een illustratie erbij gemaakt. En als je dus dat gaat realiseren, en dat realiseer je eigenlijk op je onderbewustzijn, en als je dat van je onderbewustzijn naar je bewustzijn brengt, dat je dus die illusie kunt sturen, maar die werkelijkheid is dus zoals het is. En dat is de essentie. En dat is al heel belangrijk, dat je dus dat decreet van werkelijkheid is illusie, dat je die ook uitoefent. Dus alles wat je meemaakt is een illusie. Het is geen werkelijkheid. Jij maakt er werkelijkheid van. He, dus als jij zegt het is slecht, dan is het ook slecht en voel jij je ook slecht. En hou jij jezelf voor de gek door te zeggen het is fantastisch, ja dan is het fantastisch en dan voel jij je ook fantastisch. Het is zo raar, maar dat is epigenetica pur sang. Vroeger noemden we dat NLP, maar we weten nu dat we dat epigenetica mogen noemen. Omdat enkel en alleen maar doordat we zeggen van het is fantastisch, het is hartstikke mooi, krijgen we een ander gevoel en ontstaat er een andere chemische storm in ons hoofd en in ons lijf. Er komen andere hormonen aan te pas, er komen andere biomarkers aan te pas. En ons hele lichaam verandert enkel en alleen maar doordat we zeggen van het is fantastisch. En gisteren kreeg ik nog een brief van een van jullie over mijn opmerking die ik gemaakt had een paar weken geleden. Die persoon had er ook een paar weken over na moeten denken. Dat je dus geen werkelijkheid hebt en ook geen illusie hebt op de leeftijd van 0 tot 7 jaar. En je moet dat niet sterk nemen dat als je 7 jaar wordt dat je dan in één keer dat verandert. Dat is een traag proces. Maar je leeft als een dier, hè, de eerste jaren van je leven, zonder daar een oordeel over te vellen. En je leeft in het nu. En alles wat je meemaakt, dat is gewoon zoals het is. Dat is niet fout, dat is niet goed, dat is niet slecht, dat is niet negatief, dat is niet positief. Het is geen pijn, het is geen plezier. Het is helemaal nu in dit moment. Jantje lacht, Jantje huilt. Het is er en het is weg. Het is er vreselijk en het is weg. Het is leuk en het is weg. Je bent niet in staat om daar etiketten op te plakken. Pas op het moment dat jij bewustzijn hebt gecreëerd, en daar heb je dus een tijd van oefening voor nodig, dus dat is dan die eerste 7 jaar, dan ga jij bewust of onbewust etiketten plakken. En bouw je verder om dus jezelf te belemmeren of jezelf dus verder te kunnen ontwikkelen. Het zijn dus twee totaal tegengestelde polen. Jezelf belemmeren of jezelf te ontwikkelen. En dat bepaalt maar één persoon, dat bepaal jij. En dat ging dus even om die trauma's die vandaag de dag dus naar boven komen. We worden steeds gevoeliger. Dat een kind heeft geen trauma. En ik krijg daar heel veel kritiek voor over. He, dat anders is. Nee, dat is gebaseerd op het feit dat je geen bewustzijn hebt. En als je geen bewustzijn hebt op dat moment, kun je niet oordelen. Een hond heeft ook geen bewustzijn. En geen bewustzijn zoals een mens dat heeft. Die heeft dat niet ontwikkeld. Hij heeft alleen maar het instinct. Hij kan alleen maar vluchten en aanvallen. En hij kan bevriezen. Dat kan hij ook nog een keer doen. Maar hij kan niet nadenken over de consequenties van zijn daden. He, hij wordt gewoon geprogrammeerd door, nou dat weten we allemaal, door Pavlov. He, dus je Pavlov die heeft dat ontdekt door elke keer met de bel te rinkelen als hij hem eten kan brengen. En op een zeker moment, die hond begint te slijmen. Want hij weet dat hij eten krijgt, smiddags om 12 uur. Hij koppelde die 12 uur niet aan het eten, maar hij wist dus gevoelsmatig, dan is het zo laat, dan krijg ik eten. En als de bel rinkelde, dan was dat voor hem de bevestiging, ik ga nu eten krijgen. Op dat moment begon hij te slijmen. Hij kreeg eten, dat was dan de bevestiging, dus het was een goede zaak. En Pavlov, nadat hij dat honderden keren had gedaan, deed de bel rinkelen en de hond begon dus te slijmen. Omdat hij dacht, automatisch, hij dacht dat niet, maar dat was zijn reflex, dat hij dacht van, hé, maar luister. Dus denken is het verkeerde woord, maar je ziet hoe ik dat elke keer herhaal. Het is geen denken, maar de reflex was van hem van, oh, ik krijg zo direct eten, dus ik laat ik maar vast gaan slijmen. Want dat is juist lekker, daar verheug ik me op. Dat dacht hij er natuurlijk allemaal niet bij, want de reflex was dat hij ging slijmen. Zo is dat met ons mensen, is dat ook zo. We maken een aantal dingen mee. En op een gegeven moment is dat geprogrammeerd en is er ontstaan, een patroon ontstaan. Dat zijn die positieve ankers. We maken iets, we zien iets, horen, voelen, ruiken, proeven iets. En we worden daardoor positief geïntimideerd. En we hebben dat verankerd, dat patroon. En op een gegeven moment hoeven we er maar aan te denken. En ja hoor, we worden vrolijk. We hoeven het maar te zien en ja, we worden vrolijk. We hoeven het maar te ruiken en ja hoor, we worden vrolijk. Ja hoor, we hoeven het maar te proeven en ja, we worden vrolijk. Zo, het negatieve, dus het andere is ook zo. We hebben ook een aantal dingen die we dus negatief gelabeld hebben. We hoeven dat alleen maar te zien en ja hoor, we worden negatief geladen. We hoeven het maar te horen en ja hoor, we voelen ons slecht. We ruiken het en ja, we denken wat gadverdamme. En we proeven het en we kotsen het uit. En we voelen het en we willen het gewoon niet, want het is een negatieve associatie van pijn. Zo. Dus, en dat is bewustzijn, dat creëert dus dat bewustzijn. En voor die tijd is er geen bewustzijn. Dus een kind kan niet getraumatiseerd worden. Kan niet getraumatiseerd zijn. Het kan alleen maar later bedenken dat het meegemaakt heeft en dat hij of zij dat niet als positief of negatief heeft ervaren. Dus zie je dat op de tijdslijn. De tijdslijn, de geboorte is 0 en je bent 15 jaar. Dan is dus de belevenis die jij beleefd hebt, die je terughaalt in je herinnering, dat jij denkt dat dat zo gebeurd is. Dat is een aanname. Daar maak je een beeld van. Daar maak je een geluid bij. Daar maak je een gevoel bij, een smaak en een geur bij. En dat etiketteer jij als zijnde volwassene, of als een jongvolwassene, of als een kind, of als een puber, zoals jij het maar noemt. En dat is dus dan de oorzaak van het trauma. Ik hoop dat iedereen dat goed realiseert, wat ik daarmee gezegd heb, want het is ontzettend confronterend en tegelijkertijd ook zeer verhelderend voor het genezingsproces daarin. Want daar denk ik natuurlijk aan.
Eigenlijk zijn we tot ons zevende ook gewoon alleen maar gewaar.
Dat bedoel ik dus ook. Ja, dus, ja. We leven in het nu. En dus door dat nu nemen we het waar. En nemen we het waar als zijnde dat het zo is. Punt. Ja. Er is geen waardeoordeel ligt daarop. Jij als volwassene die dat meeneemt. Dus die daarnaar kijkt, neemt dat waar als zijnde positief of negatief. En dat is de non-verbale communicatie. Die dan altijd blijft hangen bij dat kind of bij dat object. Wat dat veroorzaakt heeft.
Ja. Hey Emiel, ik heb over overtuigingen. Wat zijn overtuigingen? Ik heb het even bijgepakt. Ook wat op papier gezet. Ik weet niet of je het interessant vindt om te horen. Wat mijn idee over overtuigingen zijn.
Ik wil wel even over de overtuigingen blijven praten. Omdat dat ook een filter is van de werkelijkheid. Dus daarom komt dat wel goed uit. Over overtuigingen wat te zeggen, Jessica.
Zal ik dat doen?
Ja.
Oké. Nou, ja, wat zijn overtuigingen? Ik ga het even voorlezen omdat ik het opgeschreven heb. Eigenlijk leven we ongeveer vanaf ons zevende jaar al vanuit één grote overtuiging. En doen we de dingen die we doen zo, vanuit de ervaringen, de overtuigingen die we daarover hebben. Overtuigingen worden gevormd door leermomenten in ons leven. De leermomenten komen tot stand door alle informatie die we binnenkrijgen. En dat is volgens Ab Dijksterhuis 11,2 miljoen bits per seconde. Deze info wordt door ons onderbewuste, ons filtersysteem, vervormd, gegeneraliseerd. En er wordt info weggelaten, omdat we anders gek zouden worden. Hè? Dat, als we zouden ruiken als een hond, dan worden we knettergek. En als we horen als een vleermuis, dan worden we ook knettergek. Ja. Nou, Ab Dijksterhuis stelt namelijk dat van al deze info er maar rond de 80 bits per seconde aan info binnenkomt in ons bewustzijn. Hij zegt dat ons onderbewuste een verwerkingscapaciteit heeft van ongeveer 200.000 keer zo groot, die 200.000 keer zo groot is als die van je bewustzijn. Dus onze overtuigingen komen tot stand door onze ervaringen, onze leermomenten in ons leven. Nou ja, en vanuit NLP hebben we het over overtuigingen en belemmerende overtuigingen. Maar mijn inziens komen deze overtuigingen niet alleen tot stand door onze ervaringen en leermomenten, maar vooral door de conflictsituaties, de dualiteit en door goed en fout. Want ja, in principe leven we vanuit een grote overtuiging. Maar wanneer spreken we van overtuiging? Dat is als er een conflict of een dualiteit of een goed of fout aan gelabeld wordt, zeg maar. En ik zie
Dat hoeft niet. Want je wordt je ook geleerd dat je je op een bepaalde manier moet gedragen.
Ik zie het dan zo dat wij allemaal andere overtuigingen hebben, dat heb je ook net verteld. Hè? Omdat we andere filtersystemen hebben, we beleven de wereld. We hebben allemaal een andere kaart van het gebied. Hè? Dus door ons filtersysteem, omdat we allemaal andere ervaringen en leermomenten hebben gehad in ons leven. En dit bewuste zijn is ontstaan rond ons 7e jaar. Hè? Daarvoor waren we in staat van zijn, waar we in gewaren eigenlijk. Hè? We waren gewoon aan het waren eigenlijk. Ja, zo heb ik het maar
gedacht. Ja, mooi, goed gezegd.
In alle ontvankelijkheid en oordeelloosheid. Want die hadden wij eigenlijk niet. Hè?
Ja.
Door het nog ontbreken van ons rationele brein. De neocortex, ons verbale brein. Maar op dit aardse leven zijn we volgens mij om te leren en te groeien. Dus als je de overtuigingen weg zou laten, de dualiteit, goed en fout, dan haal je ook het leren op het aardse weg. En dan blijft er alleen zijn over. In alleen ontvankelijkheid, oordeelloosheid en in het licht. Hè, waar iedereen momenteel heel erg mee bezig is.
Niet te snel, want anders dan denk ik dat de groegemeente het niet begrijpt.
Ja.
Jij wil zeggen, dus wat Robert eigenlijk zegt, is dus dat de overtuiging noodzakelijk is. Hè? Je zoekt dus de meditatie op om afstand te nemen van het licht. Hè? Je zoekt de duisternis op, zodat je dus dan kunt evalueren. En kunt opnieuw rangschikken. En dat het nieuw rangschikken, dat heet dan leren.
Ja.
En als dat dus niet zo zou zijn geweest, mm-hmm. als die dualiteit er niet zou zijn geweest, die strijd mm-hmm. tussen het goede en het negatieve, dan zijn er ook geen leermomenten.
Ja.
En als er geen leermomenten zijn, dan leer je, dan ben je dus in het nu.
Ja,
nou,
dan ben je in het gebaren, in het waren.
Ja, maar daar wil ik even op inhaken.
Mm-hmm.
De mensen die dus heel sterk meditatie doen,
mm-hmm.
Ver in zijn, laat ik het maar zo zeggen. Die ervaren dus in hun meditatie, dus in het moment van zijn, dus geen emotie. Maar als zij uit die emotie komen, dus ze zijn dus in die onbevooroordeelde, uit die onbevooroordeelde situatie gekomen en ze komen dus dan weer terug in het leven, dan blijkt wel dat die meditatie hen een stukje verder heeft gebracht in hun leerproces. Als je zegt en als je denkt dat je op deze wereld bent gekomen om te leren. Je kunt natuurlijk ook zeggen, je bent hier gekomen om te leven en om te ervaren. Dat zijn andere prioriteiten die je stelt. Nee. En andere overtuiging.
Mm-hmm.
Ja. Dus de overtuiging, ik ben hier om te leren, zou ook wel eens een destructieve kunnen zijn.
Ja, oké. Okay. Ja, nou goed, misschien is dat inderdaad een hele mooie aanvulling of toevoeging om te zeggen, ook natuurlijk om sowieso leef je, want anders dan ben je niet gewaar, zeg maar.
Ja. Ja.
En te ervaren doe je ook, anders dan kan je niet leren. Dus ja, eigenlijk is het allemaal wel een beetje één, in mijn idee. Ja, dus naar mijn idee hebben we overtuigingen eigenlijk nodig om hier op aarde Nu we hier op aarde zijn, zeg maar, van iedereen en van iedereen verschillend zijn, omdat we hier van elkaar gewoon moeten leren eigenlijk wel. Dat is
maar daar blijf je in hangen natuurlijk, dat je moet blijven leren. En dat is voor mij dan weer een dogma, waarvan ik dan zeg van, kijk maar, luister, dat
ik moeten leren, leren, ervaren, beleven. Nou ja, het is wel een beetje in één, daar heb je wel gelijk in,
Dus dat is even een beetje een heikel punt, laat ik het zo zeggen. Dus dat je daar nog eens over na zou moeten denken. Mm-hmm. We gebruiken gewoon dus, kijk, net als Dijkstra. Die zegt dus zoveel bits en terabits komt erin en zoveel kunnen we verwerken. Ja, ik denk dat hij dat gewoon benoemt als zijnde metafoor. Niet dat hij dat gemeten heeft, want kijk, je kunt niet meten dat hij, tenminste lijkt mij, dat je zoveel bits binnenkrijgt en dat je zoveel bits in je onderbewustzijn, dat je dat verwerkt. Want we weten nog niet eens met elkaar waar het bewustzijn zit, hoe het werkt. En we weten nog helemaal niet wat het onbewuste is, waar dat zit, hoe dat werkt, hoe het functioneert, wat voor invloed dat heeft.
Dat stelt hij wel in zijn boek, dus het slimme onderbewuste.
Wat zeg je?
Dat stelt hij wel in zijn boek Ab Dijksterhuis, het slimme onderbewuste. Die stelt dat wel, zeg maar.
Maar dat zijn dus denkbeeldigheden. Mm-hmm. Want hij kan er geen, hij kan niet het bewustzijn of het onbewustzijn kan hij niet met een injectienaald uit jouw brein zuigen.
Nee.
Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja. Dus hij kan het niet aan de kook brengen. Of hij kan het niet abstraheren tot iets. Hij kan het wel maken tot een wiskundige formule. Maar hij kan het niet laten zien of horen. Maar ja, dat is hetzelfde natuurlijk met zuurstof. Zuurstof, dat kun je wel meten. Want dat kun je. Zuurstof kun je wel meten. Dus dat zie je niet. Maar dat hoor je niet. Maar je kunt het wel meten. Dus je kunt het wel zichtbaar maken.
Maar Emiel, als we zeggen overtuigingen zijn opgebouwd uit leermomenten. Dus dan zouden we zonder leermomenten geen overtuigingen hebben. Dus ook geen groei.
Ja, maar dit gaat me te ver te boven. Want dit wordt een discussie om de discussie, weet je wel. Dat vind ik niet praktisch genoeg om daar me dan mijn tijd aan te besteden. Ja, dit heeft niks met jou te maken, maar heeft met mezelf te maken. Dus dat is dan. Dat ik denk bij mezelf, daar heb ik niks aan om die discussie aan te gaan. Daar komen we niet uit. Datzelfde is van, ik ken u zelf. Ik ken mezelf op dit moment, denk ik. En morgen dan ben ik tot de conclusie gekomen dat ik me vergist heb. Want ik zit toch een klein beetje anders in elkaar. Nou, dat weten we allemaal. Dat ken u zelf. Dat is een eeuwige strijd. Dus doe je best daarmee. En voor de rest ervaar dat je je best doet. En geniet van de momenten van inzicht. En dan verder gaan we op ons pad. Zo, en dat is een beetje de discussie. Op dit moment hou ik gewoon aan, die overtuiging is een vast gegeven. Mm-hmm. Dat is mijn overtuiging, dus hou ik vast aan. Maar ik sta open voor het idee dat er iets anders zou kunnen zijn. En ik sta open voor het feit dat er geen overtuigingen nodig zou zijn als het hele verhaal wat jij op die straat had vertellen, dat het anders is. Zo, maar op dit moment hou ik me er even aan vast.
Ja, nee, natuurlijk. Maar dat was, goed, een beetje shoot me. Ik bedoel, hoe ik erover nagedacht heb.
Hartstikke goed. Dus maar dat is jouw weg om erachter te komen van hoe werkt dat voor mij? Mm-hmm. En als ik dat dan gewoon heel klinisch, rationeel achter elkaar gezet heb, dan is voor mij duidelijk. Nou, dat is toch fantastisch? En dan stoppen en dan verder gaan.
En weer verder gaan,
Okay.
Ik unmute mezelf.
Oké, goed zo. Nou, je hoeft je niet te onmuten, je mag er altijd bij blijven. Ik stel het altijd op prijs dat je wat zegt. Zo, dus nou even naar de praktijk. Het gaat nu even over de Oekraïne. Wij hebben bepaalde wereldbeelden, dat zijn paradigma's. En vanuit die wereldbeelden, dat paradigma is ook een wereldbeeld, dat is ook een overtuiging. En denken wij aan mensen. En wij denken dat wij allemaal gelijk zijn aan elkaar. We zijn wel allemaal verschillend. Maar we denken allemaal dat we wel van onze kinderen houden. Dat elk mens van zijn kind houdt. We denken allemaal dat we het belangrijk vinden dat je mag leven. Of dat je gezondheid hebt. Zo net wat ik zeg van mijn zoon heeft een probleem. Dus alles laat ik vallen, want ik help eerst mijn zoon. Nou, dat is mijn paradigma, mijn overtuiging. Nassas die zegt, dat is toch wel logisch. Nou, er zijn mensen die hebben een taak te vervullen en dan kan er wat gebeuren met hun kind. Maar ze moeten eerst die taak afmaken, want daar hebben ze 10 jaar naartoe gewerkt. Dus waar kiezen ze dan voor op dat moment? Voor de gezondheid van hun kind of kiezen ze ervoor om hun taak af te maken? Zo, dus dan krijg je dus dat waardenconflict. Hè? En daar zullen we het ook aanstaande zaterdag over een week heel erg over hebben. Zo, dus je moet begrijpen dat een Rus hè, en iemand uit de Oekraïne totaal anders in elkaar zit als wij. Die hebben totaal andere overtuigingen. Nou, ik geef maar even iets aan. He, wij denken in mogelijkheden. He, wij denken dus eigenlijk lineair. Wij denken dus dat alles een oorzaak en een gevolg heeft. En dat wij daar met onze vrije wil, dat wij daarin uit invloed in uit kunnen oefenen. Zo, dat is een beetje wat, even heel grote stappen neem ik nu. He, dat we dus een soort zelfbeschikkingsrecht hebben. Mag ik dat zo zeggen, Sas? Dat een algemeen aanvaard iets is in onze westerse maatschappij?
Ja, dat vind ik in ieder geval zeker, ja.
Goed. En daar krijgen we al een heel groot punt van discussie met Russen en Oekraïners. Want namelijk, zij geloven in de beschikking. Zij geloven in, niet in vrije wil. Zij geloven in dat alles in bepaalde cycli loopt. En zij geloven dat dat gewoon gestuurd wordt van bovenaf. En dat wij daarin alleen maar de functie in hebben die daarboven in aangestuurd wordt. Daarom kan ook een soort communisme, wat er is in Rusland, kan daardoor ook gedijen. En daardoor kunnen die mensen dus daardoor ook heel anders leven als dat wij ons voor kunnen stellen. En dat is niet sinds 1917, sinds de Russische Revolutie. Maar dat was onder de Tsaar, was dat ook al zo. He, want daar de Tsaar, dat was de plaatsvervanger van God. Dat was een soort, net als dat Rooms-Katholieken geloven dat de paus de vervanger is van Petrus op deze wereld. Geloofden de Russen ook, die waren daarmee opgevoed, dat de Tsaar de vervanger was van God op deze planeet. Zo, dus de mens heeft niks in te brengen. Dat was dus de religie samen met de politiek en het kapitaal en het koopmanschap die over hen dus regeerde. En zij accepteerden dat dat zo was. Want dat is gewoon zo voorbestemd. Dus dat is een heel, heel ander paradigma als dat wij hebben. En al die mensen die dus nu die mensen in huis halen, fantastisch hè, dus even helemaal geen kritiek, helemaal fantastisch, super. Die realiseren zich dat niet, dat ze er een heel ander soort wezen in huis halen als dat hun buurman of buurvrouw is. En nogmaals, geen kritiek, alleen maar fantastisch, omdat jij doet dat met een positieve en een hele andere intentie als dat ik dat nu misschien suggereer. Dus ik ben daar alleen maar, ik vind dat allemaal fantastisch. Maar je moet je dat wel realiseren. Zij zijn dus heel anders gepold en heel anders, staan er gewoon heel anders in. En misschien herinner je er wel dat ik wel eens vaker gezegd heb van die foto die ik zag met de minister van Defensie van Rusland samen met vijf vrouwelijke ministers van Defensie van de EU. Ja, dan zie je dus al dat daar dus een mismatch is in waarden. Er is een mismatch in communicatie, maar er is ook een mismatch van overtuigingen. En als Nederland tegen België vecht, dan is dat een behoorlijke match van waarden en van overtuigingen. En of Duitsland dat tegen Frankrijk is, dan is dat ook dan kun je afspraken met elkaar maken en je zult elkaar houden aan die afspraken. Maar met Rusland ligt dat echt heel, heel, heel anders. En de vraag is deze, die ik mij elke keer stel, is: zou dus een westerse maatschappij die wij hebben, wat een uiterste decadente maatschappij is, dat onze decadente maatschappij die zo ver weg van dus de Russische maatschappij is, en ik spreek geen waardeoordeel uit, luister heel goed wat ik nog een keer zeg, ik spreek geen waardeoordeel uit dat ik zeg westers is superieur aan het oosten of het oosten is superieur aan het westen. Nee, ik heb het alleen over verschillen die er zijn en dat daar geen harmonie tussen zit. En dat daar geen poldermodel bij past, omdat die ander van een totaal andere planeet komt. De mannen komen van Mars en de vrouwen komen van Pluto, of was het net andersom. Maar in ieder geval, het gaat erom dat je dat eerst moet begrijpen. Voordat je dan gaat nadenken over, ja, hoe zit ik er eigenlijk in? Hoe is het met mij? Nou, hoe is het met jou? Met jou gaat het altijd fantastisch. Dat klinkt ook weer ontzettende holle frase, hè? Maar dat is zo. Het gaat met jou altijd helemaal fantastisch. En als je dat nou eens gewoon tegen jezelf zegt, dan zul je voelen dat je dan ook fantastisch gaat voelen. Ook al is het even slecht omdat het koud is, omdat je de gaskraan dichtgedraaid hebt. Of omdat je moet lopen in plaats van dat je de auto kan doen omdat de benzine te duur geworden is. He, want daar kan ik je ook verhalen over vertellen dat zolang de benzine nog voor 3/4 betaalt uit belasting. En 1/4 bestaat uit werkelijk uit de grondstof. Zou je dus kunnen vragen van ja, waar komt nou de maatschappelijke onrust vandaan? Komt dat nu doordat wij tekort aan olie hebben en daardoor de prijzen stijgen? Of heeft het te maken met een behoeftepatroon aan de andere kant van onze maatschappij, die gewoon een bepaalde hoeveelheid geld nodig heeft, waardoor die benzine gewoon zo duur blijft? Zo. Dus dat is ook een vraag die je jezelf zou kunnen stellen. Alleen dan krijg je hetzelfde antwoord als je die aan mij zou stellen, die ik net aan Jessica had beantwoord. Van Jessica, blijf gewoon even bij de les. Blijf even bij jezelf. Maak het niet moeilijker als dat het is. Het is al moeilijk zat. En chunk it down. Dus blijf gewoon bij de les. En blijf gewoon geloven dat die overtuiging die je op dit moment hebt, positief voor jou is of negatief voor jou is. En als die positief is, hou hem dan zo. En als die negatief is, dan moet je hem meteen veranderen. En zo is het dus met jou ook. Dat als jij tegen je zegt, hoe gaat het? Als je tegen jezelf vraagt van hoe gaat het met jou? Gisteravond heb ik dat nog eventjes gedaan tijdens die receptie met die 250 man. He, je staat 's morgens op, je kijkt in de spiegel en je denkt bij jezelf, oh shit, ik heb gisteravond te veel gerookt, ik heb te veel gedronken. Gisteravond heb ik gekeken naar de televisie, ik word er helemaal ziek van. Economisch gaat het slecht. He, ik ben niet de enige, want het verwachtingspatroon van 78% van de Nederlanders is naar beneden bijgesteld. De omzetten stagneren, het uitgavenpatroon stagneert. Ja, dan word je ook negatief van. Totdat je jezelf de vraag stelt in de spiegel, wie is de mooiste man of de mooiste vrouw in de badkamer? Ja, hoe stom het ook mogen klinken, ja, dan kom je maar tot één conclusie, dan ben je zelf. En dan moet je toch even lachen of even glimlachen voor de stommigheid van jezelf. Met andere woorden, je bent even weg bij die negatieve conclusie van die je gisteravond hebt gemaakt of die je vanochtend hebt getrokken van datgene wat je gisteravond hebt gehoord. Zo,
maar,
en dan,
maar Emiel, ja? De manier waarop ik erover denk is juist heel erg fijn, omdat je dan heel veel grip hebt op je eigen denkkracht, op je eigen gedachtekracht.
Nee, maar dat is goed. Nee, maar ik spreek geen waardeoordeel uit. Nee. Ik zeg alleen, hè, dus ik zeg niet dat het fout is wat je doet. Ik zeg, dat hoor je mij niet zeggen. En als je dat hoort, dan moet ik mijn communicatie wijzigen. Het enige wat ik zeg is, we hebben in deze tijd, is het hands-on. Hè, we moeten gewoon bij de les blijven. En dat geldt niet voor anderen, nee, dat geldt voor jezelf. Omdat aan alle kanten wordt aan je getrokken en geduwd en gezogen, dat je dus slecht moet voelen. Omdat de benzineprijs gaat omhoog, de gasprijs gaat omhoog, de Rus die staat te wachten tot die binnen kan vallen. Nog even en dan valt een atoombom op Rotterdam of waar je ook mogen wonen. Je kinderen ontsporen, want die zijn al 2 jaar niet naar school geweest, omdat ze dus via COVID alleen maar digitaal onderwijs hebben gehad. Hè? Dus ik wil alleen maar zeggen, er is een ontzettend groot begrotingstekort. De EU, die staan met elkaar te lachen, die jongens met elkaar, met Biden erbij. Van ja, moeten die ons dan sturen terwijl ze staan te lachen, terwijl ik hier in een hoekje zit te huilen. Dat ik probeer dus het even te chargeren. Dus even groter te maken dan dat is. Zodat het duidelijk wordt voor iedereen. Jij moet nu aan jezelf werken. En jullie allemaal in de room, die werken al aan zichzelf. Heel lang. Want dit is een elitaire groep. En nu gaat het om van dat als jij dat begrijpt, dat je dat in kunt voeren. En hoe je dat doet, moet je allemaal zelf weten. Dat jij dat licht kunt zijn in die duisternis. En die duisternis is om jou heen. En jij kunt dat licht zijn en jij kunt dat voorbeeld zijn. Daarom zeg ik dat allemaal. En niet om jou te kleineren of om slecht te doen. Of,
nee, zo voel ik het ook niet hoor. Zo voel ik het zeker niet. Nee.
Oké. Okay. Nee. Dus ik zie het gewoon zo hands-on. Ik kijk ernaar en ik heb bepaalde overtuigingen die wil ik met jullie delen. Ik zit net te vertellen hoe ik mezelf fysiek en mentaal op de rit hou. Door mijn stemming, door mijn humeur te sturen. Zodat ik me niet mee laat trekken door de negatieve energie. En opmerkingen van links en rechts en boven en onder. En dat ik dus dat die eerste filter, mijn humeur, bij de les hou. En dat is wat ik wil mededelen of wat ik wil delen met jullie. En als je dus vrolijk kunt zijn en opgewekt kunt blijven, dat je het positieve van het leven in kunt zien en dat je dus gewoon een glimlach om je lippen kunt toveren en dat je elke dag dankbaar kunt zijn en mag zijn voor al datgene wat je meemaakt en dat je eigenlijk moet lachen om datgene wat je om je heen ziet, dat al die mensen zich druk maken en chagrijnig worden en stress krijgen om iets wat er niet bestaat, ja, datgene waar ze zich druk om maakt, dat bestaat in hunzelf. En dat is de essentie, hoe moeilijk dat ook is voor heel veel mensen in de room, hè, om dat te blijven realiseren van het is een illusie, het is niet de werkelijkheid, het wordt ervan gemaakt. Want in Rusland zeggen ze, wij moeten Europa bezetten, want al onze Europese broeders die daar zijn, en dat zijn geen Russen, maar dat zijn Nederlanders, Belgen, want dat zijn mensen, die moeten we helpen. Want al deze mensen zijn helemaal hartstikke de weg kwijt. Deze mensen leven in een decadente maatschappij met homo's en met lesbo's. Ze leven in een tijd van democratie. Ze leven met de illusie dat zij dus een grip kunnen hebben in het besturen van hun land. Terwijl ze moeten weten, en wij zien dat hier in Rusland, dat ze bestuurd worden door een clan van bepaalde mensen die de macht over hen uit willen oefenen. Zo, dat idee wat zij over ons hebben, dat kunnen wij niet eens bedenken van datgene wat ik je net gezegd heb. Dus met andere woorden, de propaganda die in het oosten is naar het westen gericht, is van het westen gelijk naar het oosten gericht. Dus er is geen verschil. Het is alleen maar de illusie dat je denkt dat je in het westen bent, of je bent de illusie dat je in het oosten bent. En als je dus nu, ze zou je nu een spuitje geven en je bent alles kwijt en ze verplaatsen je naar Sint-Petersburg of naar Vladivostok of naar Moskou, dan hoor je precies hetzelfde, maar dan naar de andere kant toe. Dat is wat ik zeg.
Ja, maar het is ook een beetje te vergelijken met spek op je botten creëren. Op het moment dat je je grotendeels positief houdt door je soms afzijdig te houden van alle negativiteit, dan, en je krijgt een klap te verwerken, dan kom je van een hoger niveau naar een klap die je veel beter kan incasseren. Als je wat spek op je botten hebt, zeg maar, qua je positieve houding, dan kan je gewoon veel, hè, praktisch gezien, kan je dan gewoon ook veel meer aan. Dan kan je er ook misschien ook wel zijn voor anderen. En dat is eigenlijk wat ik altijd denk van, ja, als je je mentaal gewoon heel goed en gezond houdt.
Maar even, voordat je verder praat, ik wil daar gelijk even aan appelleren, want ik heb daar dus al gedurende de laatste 389 room. He, dus ik heb het letterlijk erover gehad van dat het fout is om dus mager te zijn of slank te zijn. Omdat daardoor ook letterlijk het spek op je botten verdwijnt. Waardoor je minder weerstand hebt en dus gevoeliger wordt. En dus minder grip krijgt op jezelf. Omdat je dus meer afhankelijk bent van externe stimuli die sneller binnenkomen. En de mensen die het boek Body Logic hebben gelezen of die bij het seminar zijn geweest van Body Logic, die weten dus dat als je een dikkere huid hebt, letterlijk een dikkere huid hebt, en je hebt dus gewoon vet op je botten, dus letterlijk vet op je botten, die hebben dus een veel grotere, dan hebben dus die externe signalen van lichtsignalen en geluidssignalen en smaaksignalen en noem het allemaal maar op, en woorden, hebben een heel andere invloed op jou, omdat het langer duurt voordat het bij jouzelf is. Dus jij gebruikt het als metafoor van spek op de botten. En ik gebruik het als letterlijk spek op de botten hebben. Want dan sta je steviger in je schoenen.
Ja, maar ook mentaal spek op je botten, zeg maar. In die zin gebruik ik het als een metafoor.
Dat begrijp ik. Daarom wil ik dat even benadrukken. Dat dus het flink eten van spek met eieren 's morgens vroeg en havermout. Hè, zodat je dan dus niet zo mager bent als dat men vandaag de dag allemaal wil zijn. Ook dat is een overtuiging van mij, maar ik spreek gewoon nu even een aantal modebeelden na. Dat zorgt ervoor dat je minder weerstand hebt. Letterlijk minder weerstand hebt. Dus daarom vond ik het zo mooi dat je dat zo mooi zegt, spek op je botten hebt, mentaal gezien dan. Maar het is dus ook fysiek. Dus de mensen die nu meegedaan hebben met de mode de afgelopen jaren, die hebben nu meer last van mentale problemen als mensen die dus een dikkere huid hebben. En meer vlees op de botten en meer spek op de botten hebben. Nou, dat is echt zo.
Dat is denk ik dan waarom ik weinig mentale problemen heb.
Er is echt een oorzakelijk verband. Er is echt een oorzakelijk verband.
Interessant.
Dat kan ik dan gelukkig niet voor mezelf beamen, moet ik zeggen. Maar goed.
Ja, maar jij zit natuurlijk somatologisch en body logic anders in elkaar.
Ja.
Dus, maar goed, het is een hele andere. Kijk, jouw pezen, zijn ontzettend goed ontwikkeld. En je spieren zijn ontzettend goed ontwikkeld. Dus er zit een hele andere mechaniek achter. Dus letterlijk een andere mechaniek achter. He, door het vele sporten wat je doet, Sas. Maar goed, dat is dan dat
en
zijn.
En dat is dan ook weer ja, inderdaad de methodiek die ik na volg als allemaal zeggen om die balans en die veerkracht waar Sascha het ook over heeft, om die te hebben. Ja, precies. Ja, dat is wel een hele belangrijke. Vond ik dat je dat nooit hebt gezegd, Jessica.
Ja. Maar zo is het. Hè. Even kijken. Het is al bijna, het is bijna 4 uur, geloof ik. Dus ik moet even opschieten voor jullie. Dus dat is heel belangrijk, dus dat je die stemming gewoon. En anders gaan we morgen hierover verder, dat is misschien ook wel beter. Voordat we het dan over overtuiging gaan hebben als filter van de werkelijkheid. Dus dat het belangrijk is om jezelf gewoon op de rit te houden. Zodat je vrolijk blijft, opgewekt blijft, positief ingesteld blijft. En dat je dus jezelf dus ook daartoe kan zetten. Ook al is er een reden genoeg om negatief te zijn, of om te klagen, om te zuchten, te steunen, om vervelend te zijn. Nee, maak er gewoon het beste van. En het mooiste bewijs is de boeken die je leest over de Tweede Wereldoorlog, over de kampen, de concentratiekampen. De Joodse humor is niet voor niks de Joodse humor. De Joodse humor is ontstaan elke keer weer doordat zij, dus deze geloofsgenoten hebben niet hun hele leven, maar al eeuwenlang zijn zij vervolgd. En hebben dus, ondanks die vervolgingen, dat waren vroeger de pogroms, we hebben het over de Holocaust, we hebben het over vreselijke momenten. Het is begonnen toen in Egypte, waar ze dus als slaven waren, zijn eigenlijk al hun hele beschaving al op de vlucht, kun je wel stellen, worden verdrukt. Het is vreselijk, vreselijk, vreselijk als je daar stil bij staat. En toch zijn zij in staat geweest om in dat geloof een bepaalde humor te creëren. Een hele specifieke humor te creëren. Ik heb dat wel eens benoemd. Hè. Mijn broer die gebruikt altijd intellectuele humor. Dat heet voor mij andere mensen afzeiken. Hè. En als je daar dan wat over zegt, dan zeg je, ja nee, maar dat was geen grapje. Dat is gewoon een leermoment voor jou. Hè. Maar ondertussen lacht iedereen dan om jouw gebrek. Dat is intellectuele humor. En zo heb je dus ook Joodse humor. En dat is dus een hele fijne, een hele fijne humor. Waar iedereen dat meteen begrijpt. En iedereen dan ook gelijk van stemming verandert. Zo, dus gebruik dat en leer dat dan ook van die mensen die dat geleerd hebben in de verdrukking. Dat je dus ook heel sterk kunt worden. En dat je dus bepaalde kwaliteiten kunt activeren. En kunt ontwikkelen. En kunt vergaren. Zo, dus dat is 1. En dan 2 komt dan die overtuiging. Hè, wat geloof jij? Geloof je werkelijk dat als de Russen morgen komen dat we het slechter zullen hebben? Nou ja, eerst zien dan geloven zou ik bijna zeggen. Hè, als we kijken naar Moskou, ik heb er een aantal keren getraind. Er zijn 2 boeken van mij zijn vertaald in het Russisch. Ik heb daar gesproken voor de Duma, dat was in de jaren 90. Ik moet je zeggen, de vader en de moeder houden van hun kind net zoveel als dat jij van je kind houdt. Ze hebben een ander wereldbeeld, ja dat klopt. Dat is dus de staat komt als nummer 1, daarna komt het gezin. Het gezin is daar niet de hoeksteen van de samenleving zoals wij dat geloven en zoals wij dat geformeerd hebben. En ook vaak met voeten treden vandaag de dag. Als je kijkt links en rechts om je heen, wordt dat vaak met voeten getreden. Maar daar is in ieder geval het gezin niet de hoeksteen van de maatschappij. Daar is het individu wat dienend behoort te zijn aan de staat is de hoeksteen van de maatschappij. Dus dat is een hele andere overtuiging. En is dat goed of fout? Ja, dat is goed of fout. Dat is een andere maatschappij die op andere waarden zijn gebouwd. En daar gelden andere normen en andere waarden. En als jij de flexibiliteit op kunt brengen dat als de Rus morgen hier op de stoep zou staan, om dan andere waarden en normen je eigen te maken, dat zal jou dan alleen maar ter dienste komen. Ben je dan een landsverrader? Ben je dan een NSB'er? Nou, die vragen zou je jezelf kunnen stellen natuurlijk. Maar dat is eigenlijk op dit moment niet belangrijk. Het gaat erom dat je daarin kunt blijven hangen en dat je kunt denken bij jezelf, hé, als ze dan hier komen, hoe zou dat veranderingsproces dan verlopen? Hè, als jij daar een bepaalde retoriek krijgt elke dag. En als die bezetting dan 3 generaties duurt, hoe zou dan mijn overgrootkind zich gedragen? Nou, dan is die net zo gedesinformeerd als dat jij bent over de huidige maatschappij zoals die geldt voor ons hier in Nederland. En ben je net zo, of zal hij of zij over 3 generaties net zo overtuigd zijn van zijn gelijk als dat jij overtuigd bent van jouw gelijk. Dus met andere woorden, mensen hebben het recht om te veranderen. Mensen kunnen veranderen, mensen mogen veranderen. Ja, en als je dat dan weer gaat bekijken, dan denk je jezelf, ja, wat gaat er nou eigenlijk veranderen? Nou, weinig of niks. Nou, en op dat moment, dan verandert dus die angst al. Hè? De angst verandert al voor het vreemde. Want het is dus van, ja, dat heeft hij eigenlijk wel gelijk inderdaad. Want, hè, dus dan pas je je ook weer aan. En dan maak je er ook weer het beste van. Het is hetzelfde als dat ik me aangepast heb, dat ik tegenwoordig alles met e-mail stuur. En vroeger deed ik dat met de pen schrijven. Of vroeger bevestigde ik dat niet eens. Zo ben ik ook aangewend. Nou, zo, dus dat is een kwestie van, als je daarnaar kan kijken op die manier, dan word je minder, laat ik het zo zeggen, minder hardvochtig in je oordeel. En als je minder hardvochtig in je oordeel wordt, dan word je ook milder in jouw stemming. Hè? Dus dan gaat dat harder er ook vanaf. En dan kun je daar ook een beetje de humor van inzien. Dus zo snel kun jij zelf al veranderen als je daarnaar kijkt. Het is, de soep wordt nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt. Dat is een ander spreekwoord. Nou, als jij denkt dat het anders is, dan hoor ik dat graag van je. Maar als je dus dat spreekwoord tot de jouwe kan maken. De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat die opgediend wordt. Dat is ook logisch, dat heb je thuis wel geleerd. Want hij koelt af op het moment supriem dat je hem al opschept met zijn grote soeplepel. Dan komt er koude lucht bij, terwijl hij hem dus uitgiet bij jou op het bord of in de soepkom. Ja, daarna roer je er nog even met de lepel overheen. Je blaast er nog even overheen. Ja, en de soep is lauw, warm en kun je hem al opeten. Nou, zo is het hetzelfde met datgene wat er zou kunnen gaan gebeuren. Hè, die atoombom zou kunnen vallen. Ja, valt hij dan op Rotterdam of valt hij dan op Utrecht? Valt hij dan bij jou op de hoek of op de straat? Nou ja, als hij bij jou op de hoek of de straat valt, nou, dan hoef je er echt niet druk op te maken, jongens, want dan kun je het niet navertellen. En je maakt het niet eens mee, want het is voorbij voordat je het realiseert. Zo, dus dat is al prettig. Dat is al één. Dat is ook een overtuiging, hè? Of je zegt bij jezelf van, ja, maar luister, als dat gebeurt, dan zit ik in mijn hutje op de hei en daar zal het nooit gebeuren. Of wat gaat er dan gebeuren met mijn familieleden? Of wat gaat er gebeuren met mijn kinderen? Of met mijn bedrijf? Nou, neem van mij één ding aan. Dat als het zover is, dan maak je je daar helemaal niet druk om. In eerste instantie gaat het alleen maar om zelf te overleven. Nou, dat is ook weer een overtuiging, snap je? Dus op die manier kun je jezelf dus positief intimideren. Wat betekent dat je dus je niet druk maakt om datgene wat gaat gebeuren. Want, en dat is het einde van de discussie in je hoofd, is wat kun je daaraan doen? Je kunt er dus helemaal niets aan doen. Want als die Biden een plannetje heeft, of als Poetin een plannetje heeft, of als Rutte een plannetje heeft, of als meneer Baudel een plannetje heeft, dan gaat dat plannetje gaat door of het gaat niet door. Maar jij of ik of wij kunnen daar niets aan veranderen. Hoe gepassioneerd we ook zijn om de wereld te verbeteren, het loopt zoals het loopt, zoals het lopen moet. Nou, dat is ook een overtuiging. Dat is een totale overtuiging die totaal haak staat op de overtuiging van gisteren, waarin je zei van ja, ik ben degene die mijn leven een bepaalde design geeft en ik ben degene die het leven een bepaalde kleur geeft. Ik ben degene die dat bepaalt. Nou, dat doe je dan op die manier. En dan zie je tegelijkertijd hoe moeilijk het is om die overtuiging, die je dus in rijkdom en in weelde, bovengeschreven in de piramide van Maslow, hebt aangenomen en dat je die overtuigingen dus nu echt moet gaan leven. Zoals jij gewoon alleen maar kunt doen door ze echt te verkopen en al je skills daarvoor te gebruiken. Nou,
mooi,
was het duidelijk, Sas. Ja.
Dan,
zijn er vragen uit de room?
Zijn een paar kleine opmerkingjes geweest, maar die persoon heeft nu al de room verlaten en zei ook van ja, ik kan eventjes niet naar boven komen.
Ja.
Ja, dus ik denk dat we klaar zijn voor vandaag. Er is ook niemand die nu nog een hand opsteekt.
Oké. Nou, dan ben ik, ik rijd nu hoe heen binnen. Dan is het nog 10 minuten, dan ben ik ben ik thuis. Ik denk dat Emilio dan ook wel thuis zal zijn. Dan kan hem ook
schermen. Is de cirkel rond, hè? Dan kun je even de zaken fixen van vanochtend.
Exact, ja. Dat is ook belangrijk. En dan ga ik even kijken of ik ga met hem naar het ziekenhuis. Of ik los het zelf even op als er nog een beet in zit of een teken in zit. Dan zuig ik dat er gewoon zelf even uit en desinfecteer ik dat. Want ik heb natuurlijk jodium in mijn huis, weet je wel, van die hele erge tinctuur. En dan heeft hij zo'n bruine vlek erop. En dan is het schoon. Of ik ga met hem naar het ziekenhuis, dan laat ik hem eventjes een spuit geven.
Nou, tegen. Dat is ermee.
Komt helemaal goed. Jongens, dank jullie wel voor jullie tijd en aandacht en voor jullie liefde en voor jullie energie. Allemaal dank je wel, Sas, dat je er weer was en dat je de room alweer geopend had voordat ik er was. Dank je wel daarvoor. Yes, ik wens jullie allemaal een fantastische mooie... wat is het vandaag? Zaterdag?
Vrijdag.
Nee, vrijdag. Op vrijdag, ja. Nee, vrijdag.
Ik wens jou hetzelfde, jullie hetzelfde.
Dank je wel. Dank je wel, Jessica. Dank je wel, Jess. Hé, en dan het raadlabandje voor vandaag is... wat ik eigenlijk net zei, de soep zal niet zo heet gegeten worden als dat die opgediend wordt. Denk daar maar eens over na. En denk dat maar eens even gewoon in de context van al de verhalen die je hoort. En alles, de wereldbeelden die op ons afgestormd worden, geprojecteerd. Hè? Want je moet niet vergeten dat van bovenaf aan de politici altijd één ding weten. Machiavelli die wist dat al in de 14e eeuw. Als je angst zaait... Dan komt er dus hulp. Dan komt er altijd hulp. En als je angst zaait, dan komt er ook verdeeldheid vanuit de onderkant. En dan kun je altijd je plannen doorvoeren. Dus neem van mij aan dat al die politici, die hebben allemaal verborgen agenda's. En die zitten daar om één ding. En dat is het. Ze hebben allemaal het beste met ons voor. Maar dan wel gezien door hun ogen. Het is hun illusie. En wat kunnen we daaraan doen? Daar kunnen we niets aan doen. Ja, één keer in de vier jaar mogen we stemmen. Nou, en die mensen die daar nu zitten, die hebben wij zelf gekozen. Dus laten we dan met elkaar in ieder geval de mond dicht houden. En zeggen bij elkaar van, oké, die jongens die er nu zitten en die dames die er nu zitten, die heb ik zelf gekozen. En ik zal de rit uit moeten zitten tot vandaag over vier jaar, als ik weer een kans krijg om te stemmen. Ik wens jullie een hele mooie vrijdag en ik hoop jullie morgen weer te mogen spreken. Dank jullie wel. Bye bye.